met zijn misdadige regeerders, die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen.
Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Cleo, een podcast waar verschillende geschiedenisverhalen zullen worden verteld en uitgezocht. Ik ben Kees en heb zelf geschiedenis gestudeerd. Nadat ik de vorige keer de complexe vader-zoon-relatie van Frederik de Grote heb besproken, ga ik vandaag een verhaal vertellen over verraad, een beroemde schrijver, spionage en een politiek keerpunt in de geschiedenis van Frankrijk. Ik ga het vandaag namelijk hebben over de Dreyfus-affaire. Het begint allemaal in 1894, wanneer de Franse geheime dienst een brief ontvangt door een schoonmaakster die gehaald is uit de vuilnisbak van Maximilian van Schwarzkoppen. Dat was de Duits militair attaché, een soort diplomatiek afgezant in Frankrijk op dat moment vanuit Duitsland. En in die brief stond dat de Duitsers geheime militaire informatie kregen van de Fransen. En dat is natuurlijk een grote schok voor de Fransen geweest. En al helemaal omdat het blijkt dat het vaker voorkwam. Vrij snel wordt de beschuldigende vinger richting de kapitein Alfred Dreyfus gewezen. En dat hij wordt dus beschuldigd voor spionage van de aartsrivaal Duitsland. En dit omdat zijn handschrift overeen zou komen met de brief die gestuurd is. Dreyfus zelf was een Joodse kalende man met een bril en hij was geboren in een welvarend gezin in de Elzas. Belangrijk om daarbij te weten is hoe Duitsland eigenlijk de aartsrivaal van Frankrijk is geworden. Dat gebeurt 20 jaar daarvoor in 1872, wanneer Pruisen Frankrijk binnenvalt. Pruisen, het land van Frederik de Grote van vorige keer. En de Fransen eigenlijk vrij snel verslaat. En in de hal van Versailles roepen ze zichzelf dan uit tot Duitsland. En hierbij wordt onder andere ook het Elzas in bezit genomen. En ja, Versailles komt waarschijnlijk bekend voor van de vrede van de Eerste Wereldoorlog. En het is inderdaad hetzelfde Versailles van het verdrag van Versailles met de vernederende vrede voor Duitsland. Soms bestaat de geschiedenis uit cirkels. Maar belangrijk is om dus te weten dat daar de aartsrivaliteit van Frankrijk tegenover Duitsland vandaan komt. En ook dat de Elzas daar in bezit wordt genomen door de Duitsers. En de Franse scholen zelfs, die prenten kinderen in dat Duitsland de aartsvijand is. Dus het wordt van kleins af aan eigenlijk verteld. En onze hoofdpersoon Dreyfus wordt er juist van beschuldigd voor deze Duitsers te bespioneren. Dreyfus zelf, die ontkent deze beschuldigingen stellig. Hij had immers als iemand uit de Elzas, dus wat door Duitsland was ingenomen, juist voor de Franse nationaliteit gekozen. Door met zijn broers en zussen naar Frankrijk te emigreren en niet in de Duitse Elzas te blijven wonen. Wat zelfs wordt aangenomen is dat Dreyfus zich besloot aan te melden bij het Franse leger, juist nadat de Pruisen zijn geboortedorp in puin hadden gelegd tijdens de Frans-Pruisische oorlog. En ja, nu wordt hij dus beschuldigd door de Fransen om te bespioneren voor dezelfde Duitsers. En deze beschuldigingen zijn ook nog wel op basis van schimmig bewijs. Er worden handschriftexperts en alles erbij gehaald. Het gaat er nogal schimmig aan toe. Toch wordt Dreyfus unaniem veroordeeld. Hij wordt ceremonieel van zijn rang ontdaan op de binnenplaats van de militaire Franse academie. Terwijl er door de aanwezige Franse dood aan de Joden wordt gescandeerd. Dus vrij antisemitisch. Daar zou ik later ook wel zeker op terugkomen. En zelf zou hij op dat moment hebben geroepen: onschuld, onschuld, vive la France, lang leven het leger. Dus hij blijft ook voor Frankrijk staan, ondanks dat hij dus veroordeeld wordt. En hij wordt verbrannen naar Frans-Guinea in Zuid-Amerika, waar hij eenzaam wordt opgesloten op Duivelseiland. Ja, altijd wel handig die koloniën overzees als je mensen hebt waar je eigenlijk van af wilt. Op Duivelseiland zelf is hij eigenlijk de enige persoon die opgesloten zat. En de bewakers is ook opgedragen om niet met hem te praten. En hij zat echt onder nare omstandigheden vast. Dus de naam Duivelseiland is wel toepasselijk. Het was 45 graden, het eten was slecht en eigenlijk ook weinig. Hij was ondervoed. En hij is ook behandeld, blijkt uit de documenten, voor verschillende tropische ziektes. En in 1896 wordt zijn situatie nog schrijnender. Als hij daar eigenlijk een jaar vast zit. Want in dat jaar wordt op basis van valse informatie dat Dreyfus zou willen ontsnappen, wat wordt gepubliceerd in een Britse krant, wordt hij nog strenger eigenlijk aangepakt. En als maatregel wordt hij vastgeketend aan bed. En dan moet je je voorstellen, zit hij daar eenzaam, ligt hij daar op zijn bed in op Duivelseiland, overtuigd dat hij daar eigenlijk zou sterven. Dus niet echt een vrolijk vooruitzicht voor Dreyfus. De zaak Dreyfus dus ook breed uitgemeten in de pers. En niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland verschijnen er artikelen over. Zoals bijvoorbeeld in het Rotterdams Nieuwsblad van 8 januari 1895, waar een heel uitgebreid verslag staat over de degradatie van Dreyfus. Waar zelfs wordt benoemd dat hij niet gegeten heeft en de ganse avond op zijn bed had gelegen. Dood aan de Joden, wat dus blijkbaar gescandeerd is, is daar alleen veranderd in dood aan hem, dood hem, weg met Judas. Laat den verrader zwijgen. Een ander heel apart artikel uit Nederland is dat van het Algemeen Handelsblad op 13 maart 1895. En dat artikel is getiteld De Ketting Dreyfus. En daar wordt gemeld dat een ijzerfabriek te Saint-Amand bezig is met een reusachtige ketting. De grootste in de wereld voor de haven van Toulon. En dat de werklieden de ketting Dreyfus hebben gedoopt. Omdat ook de verrader Dreyfus een monster is zonder wedergade, zoals de krant schrijft. Het ging om een ketting waar elke schakel 34 kilo weegt, van 42 meter lang en het totaalgewicht zou 7000 kilo zijn. Dus daar laat het ook wel zien dat de Nederlandse pers zich zeker wel bezighoudt met de Dreyfus-affaire. Maar goed, na dit kleine uitstapje terug naar Frankrijk, waar de zaak zelf natuurlijk ook breed wordt uitgemeten in de pers. En aan de ene kant heb je de antisemitische pers. En dat wordt met name vertegenwoordigd door de krant La Libre Parole, geleid door Edouard Drumont. En ja, na de veroordeling van Dreyfus kopt deze krant dan ook de verrader veroordeeld en weg met de Joden. En om het antisemitisme van Drumont duidelijk te maken, heb ik nog een quote van hem, niet gelieerd aan de affaire. De Ariër onderneemt avontuurlijke reizen en ontdekt Amerika. Dit terwijl de Semiet, die een mooie kans kreeg om zich eervol aan Europa en vervolging te onttrekken, en de gelegenheid kreeg dat aan te tonen, dat hij in staat was voor zichzelf te zorgen. Daarentegen wacht tot alles is ontdekt en alles is ontgonnen, om zich vervolgens op kosten van een ander te verrijken. En ja, op straat zelf ging het er ondertussen ook wel hard aan toe. Zo gingen in Marseille demonstraties tegen Dreyfus gepaard met aanvallen op Joodse winkels. En zo zie je dat antisemitisme echt wel breed ook gedragen was in Frankrijk. En ook eind 19e eeuw groot was in Europa. Dus ook voordat de nazi's in Duitsland de macht grepen, was het echt zeker wel aanwezig. En daarnaast had je ook de kerkelijke macht en het leger die zich zwaar tegen Dreyfus keerde. De kerk zag in aanhangers van Dreyfus een samenzwering van Joden en vrijmetselaars tegen de kerk. En daar zie je dus ook weer dat antisemitisme terugkomen. Er zijn ook wel voorstanders gelukkig die geloven in Dreyfus zijn onschuld. En het hoofd van de Franse inlichtingendienst werd een van deze voorstanders, Picard. Hij komt zelfs met bewijzen op de proppen dat Dreyfus niet schuldig is, maar de major Estasi de echte schuldige is. En ondanks gewaarschuwd te zijn door hoge officieren zet Picard door. Estasi wordt nog wel voor de krijgsraad gedaagd in 1898 na al het werk van Picard. En Dreyfus zit dan al 3 jaar gevangen dus op Duivelseiland. Maar Estasi wordt onschuldig verklaard. Picard wordt ondertussen zelf dan beschuldigd met de bewijzen gerommeld te hebben en wordt veroordeeld en naar Tunesië eigenlijk verbannen om daar een regiment te leiden. De zaak ontbrandt pas echt een maand later, een maand nadat Picard beschuldigd is, want dan gaat namelijk de beroemde schrijver Émile Zola zich ermee bemoeien. En hij schrijft het beroemde stuk Chacuse in de krant La Roar. En het is een brief eigenlijk gericht aan de president Félix Faure, waar hij hoge legerofficieren beschuldigt van een samenzwering bij de veroordeling van Dreyfus. Dus een soort conspiracy-theorie die hij wil laten ontmantelen. En de volgende passage laat mooi de toon van de brief zien. Dus vrij in het begin. Maar welk moddervlek op uw naam? Ik bedoel op uw bewind. Is deze afschuwelijke zaak van Dreyfus. Er komt een krijgsraad die het waagt een zekere Esterhazy vrij te spreken. Een belediging van alle waarheid en alle gerechtigheid. Er is niets meer aan te doen. Frankrijk draagt nu voor altijd een schandvlek. De geschiedenis zal schrijven dat het onder uw presidentschap was. Dat het een dergelijke sociale misdaad bedreven had kunnen worden. Dus hij valt ook echt de president persoonlijk aan. En speelt het ook op de geschiedenis en op het nalatenschap van de president. En ja, na deze passage gaat Zola in op de veroordeling van Dreyfus en welke fouten er gemaakt zijn. En ja, een mooi stuk hier is ook, dat schrijft Zola. En hier staat Dreyfus voor de krijgsraad. De zaak wordt met streng gesloten deuren behandeld. Een verrader zou de grens van de vijand geopend hebben, om de Duitse keizer tot bij de Notre-Dame te brengen. Dus dat is daar ook al nog, na de brand nu, speelde toen ook dus een rol als eigenlijk een symbool van Frankrijk. Verder met de quote. Dat men geen strenge maatregelen nam van stilte en geheimhouding. Het volk is geslagen met verbijstering. Er worden vreselijke dingen gefluisterd over een monsterlijk verraad dat de geschiedenis verachtelijk maakt. En natuurlijk berust het volk daarin. Het volk dus. En geen bestraffing is streng genoeg. Het volk juicht een openbare ontering toe. Het zou willen dat de schuldige te schande wordt gemaakt en wordt verteerd door zelfverwijt. Zijn ze dus waar, die onuitsprekelijke dingen, die gevaarlijke dingen, die in staat zijn Europa in brand te zetten, die men beter zorgvuldig achter die gesloten deuren had kunnen begraven? Nee, er waren achteraf bezien alleen onwaarschijnlijke en onzinnige verbeeldingen van commandant Dupaty de Clam. De commandant die eigenlijk het proces tegen Dreyfus ook leidde. Dit alles is niet alleen gedaan om het bizarre van de onwaarschijnlijke verhalen te verbergen. En het is voldoende ter geruststelling om alleen maar aandachtig de aanklacht te bestuderen die voor de krijgsraad gelezen werd. En hier gaat hij dus eigenlijk in van dat in de aanklacht al zoveel fouten zitten. Dat Dreyfus wel onschuldig is. En hij gaat ook nog in op Picard, die dus net verbannen is. Verder de generaal de Bos d'Erveren. De generaal Gonsen en de generaal Bilos zelf, die wel verplicht waren de commandant vrij te spreken. Want ze konden niet toestaan dat Dreyfus als onschuldig wordt beschouwd, zonder dat de oorlogscommissies zouden bezwijken onder de minachting van het publiek. En het fraaie gevolg van deze wonderlijke situatie is dat de rechtsgeschapen man daarbinnen, overste Picard, die alleen maar zijn plicht gedaan heeft, het slachtoffer wordt. Hij wordt vernederd en bestraft. Dus ook de volkswoede en dergelijke komt allemaal terug in deze brief. En het is echt een aanklacht. En verder veracht Zola in zijn brief ook nog het antisemitisme en de boulevardpers van Frankrijk. En ja, op het einde van de brief gaat Zola over tot beschuldigen van de hoofdrolspelers van de affaire. En dan gaat hij, dat begint hij iedere alinea met Chacuz. En hij sluit eigenlijk de brief af met de volgende woorden. Met deze beschuldigingen ben ik mij bewust van het feit dat ik mij schuldig maak aan overtredingen van artikel 30 en 31 van de wet op de pers van 29 juli 1881, waarin laster strafbaar wordt gesteld. Ik doe dit geheel vrijwillig. Wat betreft de personen die ik beschuldig, ik ken ze niet. Ik heb ze nooit ontmoet. Ik heb geen wrok tegen ze en geen hekel aan ze. Het zijn voor mij slechts nummers, geesten van sociale wandaden. Wat ik hier doe is slechts een revolutionaire manier om het doen van waarheid en gerechtigheid te verhaasten. Ik heb slechts een hartstocht die van licht, in naam van menselijkheid, die zo heeft geleden en die recht heeft op geluk. Mijn brandende protest is slechts een kreet van mijn ziel. Ik verlang ernaar dat men mij waagt te vertolken in een rechtszitting en dat het ware onderzoek op een dag plaats zal vinden. Ik wacht. Aanvaard, meneer de president, de verzekering van mijn diepe respect. Emile Zola, 13 januari 1898. Nou ja, zoals hij zelf eigenlijk al zegt, dat hij zich schuldig maakt aan laster, wordt hij daar ook voor aangepakt en vervolgd. En Zola, ja, die wordt ook dus eigenlijk daarvoor veroordeeld. En hij heeft natuurlijk geen zin om in de gevangenis te gaan zitten. En vlucht samen met zijn minnares, ja, het blijven toch Fransen, naar Londen, waar hij een jaar doorbrengt. Toch brengt het wel wat aan het rollen, want nu wordt de minister van Oorlog, Henri, gedwongen om toe te geven dat het dossier Dreyfus vervalsingen bevatte. En werd ook Henri gevangen gezet. En ja, hij zal tragisch zelfmoord plegen in zijn cel. Dus buiten Dreyfus om kent het echt ook wel veel slachtoffers met Zola, Picard, Henri. Die hele affaire raakt veel mensen dus. Ja, Zola zelf, die zit dus in Londen. En ja, het bewijs van de onschuld van Dreyfus stapelt zich ondertussen op. En zo erg dat Zola op het duur zelfs zegt, de waarheid door niets meer tegen te houden is. En hij komt terug naar Frankrijk, waar hij dan ook weer naar vertrekt. Nou, hij kan niet lang genieten van zijn verblijf in Frankrijk. Want in 1902 sterft hij aan koolmonoxidevergiftiging in zijn eigen huis. En de situatie was in Frankrijk inmiddels zo hoog opgelopen dat de anti-Dreyfusarts, de partij tegen Dreyfus, zelfs hiervan beschuldigd werd. Van het expres blokkeren van de kachel van Zola. Nou ja, bewijzen hiervoor zijn nooit gevonden. Of vervalst. Wat in Frankrijk blijkbaar wel normaal is in deze zaak. En ja, eigenlijk die hele open brief van Zola. Die wordt gezien als een belangrijk moment in de geschiedenis van Frankrijk. Het markeert een nieuwe macht voor schrijvers, artiesten, academici. En ook dat de massapers ontstaat, waarmee ze massa's mensen kunnen bereiken. En eigenlijk een soort social media avant la lettre. En ja, dat het ook een factor is waar de overheid een rekening mee zou moeten houden. Dus dat is eigenlijk het tragische einde van Zola. Maar ja, zijn brief brengt uiteindelijk dus wel veel dingen aan het rollen. De kerk, de antisemitische pers en het leger ondertussen, die strijden nog wel met alle macht om Dreyfus opgesloten te houden op Duivelseiland. Toch kon Dreyfus mede door Zola in 1899 in beroep. Hij werd teruggebracht van Duivelseiland, dus hij kon eindelijk weer terug naar Frankrijk. Hij hoefde niet daar te blijven. Hij werd echter gewoon weer schuldig gevonden. En de president van Frankrijk verleent hem wel dan in september van dat jaar gratie. Dus hij krijgt wel een soort van... hij hoeft niet meer terug naar Duivelseiland. Ondertussen de bewijzen zijn gewoon daar. Bewijzen vervalst. Toch, met al die informatie die daar is, duurt het nog wel vrij lang voordat hij Dreyfus dus compleet in het recht gesteld wordt. In 1899 wordt dus gratie verleend en pas 7 jaar later, op 12 juli 1906, en dus 11 jaar na de veroordeling van Dreyfus, wordt hij pas gerehabiliteerd door het Franse parlement en de Senaat. En hij kreeg een baan bij het Erelegioen. En ja, frappant als dat is, is dat in het gebouw tegenover de plek waar hij op veroordeeld was 11 jaar eerder. En nu stond er ook een mensenmassa, alleen nu schreeuwden ze niet dood aan de Joden, maar leven Dreyfus, leven Picard. En ja, het verhaal gaat dat Dreyfus heeft gezegd, nee, mijn heren, nee, ik smeek u, lang leven Frankrijk. Waar hij dus eigenlijk toegeeft dat Frankrijk nog steeds in zijn hart zit, ondanks zijn onterechte veroordeling. Ja, de andere twee hoofdrolspelers worden ook eigenlijk gerehabiliteerd. Picard kan terugkeren uit Tunesië. En het lijk van Zola die wordt overgebracht naar Pantheon. Waar Franse helden geëerd worden. Dus uiteindelijk die andere twee hoofdrolspelers worden eigenlijk ook in ere hersteld. Voor Dreyfus zelf had de hele affaire nog wel een nasleep. Hij heeft last gehad nog van angst, wat ook wel logisch is na zo lang opgesloten te hebben gezeten op Duivelseiland. En eigenlijk zo onterecht beschuldigd worden en door het slijk gehaald worden. En deze angst wordt eigenlijk heel mooi duidelijk uit een artikel van 4 oktober 1906. Van het nieuws van de dag uit de krant voor Nederlands-Indië. Dus de krant voor het Nederlandse, voor de Nederlandse kolonie. Het is getiteld Dreyfus komt naar Holland. Alfred Dreyfus komt met vrouw en dochter in Nederland. Zij hebben een groot deel van augustus, zo onopgemerkt mogelijk, gelogeerd in het Casino Hotel te Aiwal in België. Dreyfus had er voor zich een zeer grote kamer, want hij had behoefte aan veel licht wegens overspanning. Hij was gaarne alleen. Dat zat hij in de grote kamer te peinzen. Hij kon er soms zeer treurig uitzien. Mevrouw Dreyfus scheen niet volkomen gezond. Eens zei Dreyfus, sprekende met een van der gasten, dat zijn zoon in Engeland was, omdat hij niet langer in Frankrijk wilde blijven. Dat doet mij, merkte Dreyfus op, veel verdriet. Toen hij het hotel te Aiwallen verliet, zei hij dat hij naar Spa ging en van Spa naar Nederland. De koffers, welke Dreyfus mee naar het Duivelseiland heeft mogen nemen, heeft hij ook nu bij zich. Nou ja, het is dus een beetje een treurig beeld. Zijn familie is geraakt. Die trouwens altijd in zijn onschuld geloofd heeft, de hele affaire. En daar ook voor gevochten heeft. En zelf komt hij ook, ja, is hij eigenlijk overspannen en wil hij rust. En ja, dan zijn er zelfs Nederlandse kranten die hem nog zo volgen. Hij is dus ook wel een internationale beroemdheid geworden. Hij gaat zelf met vervroegd pensioen. Het aparte is echter dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij de militair. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog meldt hij zich nog wel in het leger, hetzelfde leger wat hem verraden heeft, als vrijwilliger. En zal hij nog verschillende commando's in de regio Parijs leiden. Voor Picard loopt het ook minder goed af eigenlijk. Hij zou sterven aan een val van een paard. Die overlijdt eigenlijk ook vrij snel. En in Frankrijk zou de Dreyfus-affaire politiek tot meer antikerkelijk sentiment leiden. En macht voor de meer radicale republikeinen. De Dreyfus-affaire heeft dus uiteindelijk gewoon veel teweeg gebracht. En laat ook zien dat antisemitisme heftig aanwezig was in Frankrijk eind 19e eeuw. En eigenlijk ook dat onterechte veroordelingen. Zelfs al heb je alle macht tegen je van de kerk, van de van het leger. Die kunnen omgedraaid worden en soms daarvoor te knokken dat het echt waard is. Dank voor het luisteren. Ik wil nog wel een paar dingen ook aanraden. Allereerst het boek van Robert Harris, De Officier. Eigenlijk fictieve roman gemaakt, historische roman van Picard in zijn strijd naar de zoektocht van de waarheid achter de Dreyfus-affaire. Heel mooi boek, sleep je echt mee. En daarnaast kan je ook op de site affairedreyfus.com veel documenten over de zaak vinden. En wat vooral ook heel leuk is, foto's van de betrokkenen, dus dan krijg je er ook echt een beeld bij. En de Nederlandse kranten die ik heb geciteerd kan je terugvinden op Delver. Een site waar je eigenlijk delver.nl met ph. Een site waar je eigenlijk mooi in het verleden kan graven. En dan wil ik ook nog, historiek heb ik gebruikt met waar Chakous mooi in het Nederlands vertaald is. Waar ik dus veel uit geciteerd heb. Dan wil ik iedereen graag bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.